Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen om met elkaar te zingen uit Psalm 37 en daarvan het tweede zangvers. Stel op den Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Verlustig u met blijdschap in den Heer. Dan zal hij u in liefde en gunst aanschouwen. U schenken wat uw hart van hem begeert. Dat is het tweede zangvers van Psalm 37. Dus er worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 19e hoofdstuk van vers 1 tot en met 10. Maar stellen wij ons eerst onder de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben, en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We hebben u genoemd te lezen uit het Heilige Evangelie van Lucas, het 19e hoofdstuk, vanaf vers 1 tot en met 10. En Jezus, ingekomen zijnde, ging door Jericho. En zie, er was een man met name geheten Zacchaeus. En deze was een overste der tollenaren, en hij was rijk. En zocht Jezus te zien wie hij was, en kon niet vanwege de scharen, omdat hij klein van persoon was. En vooruit lopende klom hij op een wilde vijgenboom, opdat hij hem mocht zien, want hij zou door dien weg voorbij gaan. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zeide tot hem: Zacchaeus, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En alle die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En Zacchaeus stond en zeide tot een Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En Jezus zeide tot hem: Heden is deze huize zaligheid geschied. Laat de maal ook deze een zoon van Abraham is. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken en zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 1. Vers 1 en 2. Psalm 1, vers 1. Welzaligheid die in der boze raad niet wankelt, wandelt nog op pad der zondaar staat. Nog nederzit waar zulke samen rotten die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar Heere werd blijmoedig dag en nacht, herdenk, bepeinst en ijverig betracht. En de tweede, want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom, die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in rampen, tegenspoed, het gaat hem wel. Het gelukt hem al wat hij doet. 1 en 2. Geliefde Zacharias is een van de velen die de Heer heeft willen zaligen, waarom dat hij in de wereld gekomen is. Wanneer wij bij de stilstaan bij de komst van de Heer Jezus Christus, dan kun je daar een van de doelen en het oogmerk in zien. Om zondaren zalig te maken. En wanneer wij daar dan een voorbeeld en toonbeeld in hebben te zien, dan zie je dat het grotelijks verschilt met hetgeen wat hij niet heeft gewerkt, maar het gaat dan, ja, wel erop aankomen of wij die waarachtige bekering kennen. Een bekering welke wij de waarachtige bekering kunnen noemen. Er zit een groot verschil in dat er in de bekeringen van mensen zijn veelheid zou kunnen zijn, maar dat het dan gaat over de waarachtige bekering welke dan door de Heilige Schrift een boek gesteld is, zoals dat in de geschiedenis van Zacharias is. Dus dan zou je tegenover de stelling kunnen zeggen, een bekering welke je niet in de krant leest. In de krant staan ook veel bekeringen tegenwoordig. Dan kun je zeggen, ik heb een bekering die dan de krant op te staan en bij de mensen dus dan leeft en als er gedacht wordt. Maar als wij over een Bijbelse bekering hebben, dan kun je zeggen, dat staat dus dan niet in de krant, maar dat staat in Gods woord. Zoals het hier in Lucas 19 is, weet je wel. Daar kun je dan een echte bekering lezen. Een Bijbelse bekering, een echte bekering uit God. Dus wanneer ik dan eigenlijk van alles hetgeen wat waar is, dan een toets zou moeten aanbrengen, dan is dat zeker het woord van God natuurlijk, die dan de bekering dus dan ook werkt. Er wordt mode van gemaakt, de bladen, de tijdschriften, die laten allemaal mensen zien welke dus dan bekeerd te zijn. Die spreken dus dan ook allemaal over die bekering. Maar het tijdschrift en het blad en zo, dat is natuurlijk wel iets anders dan het heilige blad Gods. De Bijbel, dat is het heilige blad, de schrift, de Bijbel, het woord Gods. Dus wat daarin staat, dat heeft alle zekerheid, dan kun je zeggen dat vuilt niet. Maar wat de mensen staan van te zeggen en te maken heeft, ja, daar kun je ook wel Bijbelse noties in vinden, maar dan gaat het niet over die echte bekering. Daar loopt het dan over hier in deze geschiedenis. Dat hij dus kwam op de wereld om hier dus dan de mens tot God te bekeren, waarvan je dus dan ook weet waar je vandaan hebt te komen. Dat betekent niet alleen uit de boom, zo zag hij eens was, maar uit deze dood en doem en ellende staat waarin hij verkeert. En gebracht tot de kennis van Christus en de blijdschap die daar is en waarin hij dus de hand heeft. Dan kun je dus vergelijken met degene wat je in boekjes kunt lezen, waarin dan verhalen worden gebracht waar je van kunt denken het is waar of het is niet waar. Maar als je dus dan kan denken dat het waar is, dan moet het altijd dus dan kloppen met hetgeen wat er in de Heilige Schrift in de Bijbel en van de Heilige Geest geleerd te wezen, wil iets waar wezen. Terwijl dat God dan zelf in de harten kan kijken of het wel waar is en dat het voor ons ook noodzakelijk is. Dan moet op drie dingen gedetlet worden. En dan zegt drie dingen geletterd te worden, dat dus dan een bekering uit God is. Een bekering uit God is. Dus als je zegt, ja, de mens bekeert zich. Ja, hij zei bekeerd, ik heb hem bekeerd. Maar of deze bekering nou uit God is, de van God gewerkte bekering. Dus dat heeft duidelijkheid in je eigen leven te brengen. Wanneer het dan gezellig op reis naar eeuwigheid te zijn. En zeg je, ben ik dan bekeerd of ben ik dan niet bekeerd? Of wat is dan de bekering? Dan moeten we dus dan zeggen dat het dus uit God is. Dat hij dus door God gewerkt is. De bekeerde, God gewerkte bekering. Dat is wat anders dan dat wij de bekering werken. En de bekering, zoals je dat nu dus dan kan vinden, zoals dat Jezus Christus de hand erin hebt, want hij komt daaraan in Jericho en hij wist het al lang wat hij heeft te doen en hij komt het te doen en hij is het tegelijk. Dan kun je zeggen, ja, het klopt niet volgens systeem, maar het is toch wel waar dat hij dus dan de hand in die bekering hebt, de roepstem, wanneer hij dus dan Zacharias vindt. Dat is natuurlijk ook weer anders dan dat de mens Jezus vindt of dat hij van Jezus gevonden is. Dat is natuurlijk een heel veel verschil. Wanneer het dus dan gaat of dat, wat er dus dan van Christus gedaan heeft worden, daar zie je ook tegelijkertijd waarom dat hij gekomen is. Want hij heeft de Vader hem gezonden en hij heeft de wereld betreden. En dat hebben we dan te denken in het eind van de tijd dus dan, dat hij dus dit jaar weer voorbij heeft te gaan, omdat het Advent is. Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat hij dan in Bethlehem geboren is.
dat hij onder ons gewoond heeft en dat hij daar in die kribbe gelegen is. En dat hij dus dan dit kwam te doen zoals de Vader het geboden heeft. En dat is dus dan in de bekering de zijne te krijgen. Welke hij dus dan bearbeidt en bewerkt door zijn woorden, door zijn geest en door de middelen, de genade. Zoals hij dus dan ook in de prediking van Gods knechten dus dan doet. De latere apostelen dan geboden heeft. Dat kun je dus zien. En op de achtergrond, dat is dus die drie, werkt dus de Heilige Geest. Dus als je zegt, nou, kijk, een uitgewerkte bekering, daar heeft dus God het werk in gehad, waarmee de Vader dus dan arbeid verricht door de trekking, waarmee hij met almachtige goddelijke kracht heeft te trekken. En niet dan ook door Christus, die dan zelf het woord is, dat tot de mensen heeft te spreken. En de Heilige Geest dan die op de achtergrond te werken, wanneer hij dus daar in die stille arbeid dus de mens naar God toebrengt, leidt. Nou, dat hebben onze overdenking te wezen. Waar wij vinden in Lucas 19, vers 9. Waar wij lezen, dat is weer een redengevend antwoord. Of conclusie die getrokken wordt op hetgeen wat er vooraf gezegd is. Aanzien van de zaligheid die in de huizen geschied is, terwijl dat deze een zoon van Abraham was. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Wij willen dan in de eerste gedachte nog weer dan herhalen wat we net in de inleiding noemden, de doel van zijn komst, de doel van de komst van de Heer Jezus. En wat wij in de inleiding even aangestipt hebben, de echtheid van de bekering, de tweede gedachte. En in de derde plaats dan de oorzaak van deze zaligmaking die van Zacchaeus en ook van al zijn anderen dus dan hebt te geschieden. Dus, in de eerste plaats dus het doel van de komst van de Heer Jezus. En de echtheid van de bekering die hier dan in blijkt en dan de zaligmaking. Van deze die verloren was, de verloren zondaar, waarom dat de Heer dan kwam, geliefden. Wanneer we hier gewoonlijk zijn, zie je wel dat de mensen dan hebben in te gaan en te komen. En ook in de reden die tot grootheid gekomen zijn, wij kunnen zeggen de koningen der aarde. Maar wanneer het dan straks dan hebt te klinken, wanneer het in de evangelie gezegd mag worden dat Christus Jezus de koning geboren hebt te wezen, dan zie je wel dat er in deze tellingen die dan in het geslacht van David zijn, dat er dus dan koningen dan aan het bewind hebben te komen, waarvan in het verleden als het ware dus dan velen geweest zijn die kwamen, maar welke heerschappij dan heel anders is als die van de Heer Jezus Christus. Maar wanneer we kijken, ja, in deze wereld, dan hebben we dat te verstaan dat de mensen dus kwamen en dan aan de macht om de acht uit te oefenen. Wanneer het dan gaat over de heerschappijen, welke in het leven zijn. Paulus noemt het nog, hij zegt dan, niets kan ons scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. En dan zegt hij tegelijkertijd dus dat de dood de macht is en dat de heerschappij de macht is en dat de toekomende dingen zijn welke dan macht hebben uit te oefenen wanneer het dan over mensen hebt te gaan welke dus dan de tronen beklimmen. Zij voeren heerschappij, dat wil zeggen, dat betekent dus dat zij degene boven wie ze gesteld zijn. Wanneer ze dan in die heerschappij vaak mede bepaalde mensen onderdrukken, waarin de kranten dus en de geschiedenisboeken vol van hebben te staan. Dat er landen en volken zijn waarin de koningen er aan is, maar dus dan hebben uit te buiten degene die de heerschappij hebben te zijn. Ja, welke dus dan onderdrukken de volkeren, welke dus dan hoog gezeten zijn in macht en niet dit hebben uit te voeren. Dat is niet bij de Heer Jezus Christus te vinden. Op deze wijze en op die manier, dan zal hij niet komen. Wanneer hij op de aarde gekomen is, natuurlijk is de allereerschappij aan hem gegeven. Maar hij heeft totaal andere zin te wezen dan dat de koning der aarde dat doet. Zoals we zien, dat er steeds de oorlogen zijn, ja, om de gevesten als het ware dus dan te verbreiden. En in hun arbeid als het ware dus zoeken hun grootheid te meerder te maken. Denk maar aan de overwinning van volkeren. Hebben hier de jonge mensen dan als het ware dus
de geschiedenis op onderzoeken en we is dan het te lezen en dan gaat het allemaal dan om de oorlog en dan komt die om de macht en dan komt die aan de macht en dan ziet Pilat de mens dus dan in de kracht waarin hij staat en zijn macht te gebruiken.
Ja, zoals toen de farao in de tijd. Of wanneer denk aan Nebukadnezar, en welke dus dan een machtige koning, een vrede koning geweest is. En wanneer de macht van de Persen het waren, het rijke, toenmalige rijke, het waren toch grote bezittingen hadden. En wanneer het dan over het Romeinse rijk te gaan, ja, de tijden van de geboorte. En dat is dus de hele wereldheerschappij, en dat aan hem onderworpen is. Dan zie je wel dat dus dan de koninkrijk van Christus, waarvan hij koning is, van een heel andere signatuur is. En dan had hier de aarde aan, ja, gevestigd te worden. Waar je dus dan koningen, de machten en de overheid dan hier strijden voor hun eigen eer. Of ook verwoestingen aanbrengen. Je kunt lezen in de Heilige Schrift hoe Jeruzalem door Nebukadnezar in de puin gebracht te wezen. En wanneer het is dat er dan in Noord-Afrika gevochten te worden, dat al in de brand gestoken is. En dat we kunnen denken dat er in de machten, welke hier het voet zeggen heeft, een grote verwoesting brengt van zielen. Welke dus dan ook dan gedood worden door het zwaard, en door het vuur, en door de oorlog. Die komen om macht uit te oefenen. Die komen om te overwinnen. En die komen om hier dus de mens, het aardrijk te verwoesten. Waar wij ook recent als het ware dus dan kunnen denken. Wat er in Syrië gebeurd heeft geweest. Waar alles dan in de puin gelegd te worden. En dat die IS niets ontziet om hier ook de mensen het ware te verderven. En de mensen het ware dus dan om te brengen en te onthoofden. En hier groot kwaad uit te richten. En ook zo de mensen te verstrooien en te verdrijven. En in kampen te brengen. En hier van de honger hebben te sterven, en zoals de Jemen hebben te zijn. Nou, dan krijg je het gelijk eigenlijk dan, wel te zien. Wat hier dus de drijfveer heeft te wezen, van degene die dan aan bewind hebben te komen, welke hier dus dan het te regeren, en hier dan ook tegelijkertijd dan, hun macht uitoefenen, om niet om te behouden, maar om te verderven. Trouwens, je zou dat nog bij de discipelen schiet me zo te binnen vinden. Het Christus eigen woord, wanneer hij dus dan in Samaria verkeert en er wordt een huisvesting geweigerd en niet de gastvrijheid geboden om hem te ontvangen. En dan moet je goed opletten, nu. Dus Christus die komt dan, en hij is dan in Samaria. En hij wil eigenlijk bij de mensen zijn. En hij wil de mensen goed hebben te doen. En hij wil dus dat die mensen hem ontvangen. En dan wordt het dit geweigerd. Nou, de kinderen kunnen dat gelijk wel vinden. Wanneer zij nu zich voorbereiden op het kerstfeest. Jonge mensen, is het waar of niet? Wanneer dan de juffrouw hoort vertellen en de meester dan hoort vertellen, dan zie je wel dat de verbinding hebt dus dan dat er geen ontvangen is. En dan gaat hij gelijk het leven dus te toepassen, dat er niemand op zit te wachten dat Christus eerder even komt. En dat er niemand hier in het hart is waar dus dan bereid is, ja, om Jezus Christus te ontvangen. Dat heb je dan ook wel gehoord van de juffrouw, kinderen, is het waar of niet? En wanneer dus dan hoort dat Jezus in bed niet ontvangen is, en dan wordt hij nooit ontvangen, doet mij ook niet in deze tijd. Want hij kwam in Samaria en hij zegt, nee hoor, dat hoef je niet te doen. En weet je wat er toen de discipelen gezegd hebben? En toen hebben die discipelen gezegd, kom maar en met die vuur en gooit het maar op die huizen, stort het maar de gramschap op u neer, verderft ze maar. En weet je wat Christus dus dan zegt? Dan zegt Christus dan, daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben er niet voor gekomen om de mensen te verderven, maar om te behouden en ze niet in de rampzaligheid te storten, maar daarvan te behouden en niet dat te brengen in deze gelukkige staat. Nou, dan moesten wij dus dan allemaal dus dan wel verpleit zijn dat die wilde dus dan van de Heer Jezus is.
dat hij de benijdheid heeft ja, om zonder de zalig te maken. En dat hij dus dan heeft gezegd, dan ben ik dan verkocht komen. En heeft hij dus dan tegelijkertijd dus te zeggen wat hij dan tot doel heeft. En wanneer hij op de aarde hebt te wezen, dat is dus dan om zonder de zalig te maken. En niet dan om te behouden. En niet dan om, niet om u... om u kwaad te doen, maar om u goed te doen, om u te redden en om u te verlossen. Nou, dan weet u het gelijk. Dus geen excuus meer ten opzichte van uw onbekeerdheid. Dat Jezus Christus dan in de peert gekomen is om zalig te maken, dat moet dan duidelijk zijn. En dat hij dus dan zichzelf daarin dus dan hebt vernederd. Hij heeft niet gezegd, ik grijp naar de macht en ik zal ze dwingen. Ja, ik zal ze dus dan ja, met het zwaard en met een grote mond tegenkomen. En als ze niet luisteren, dan dreig ik. Nee, zeker niet. Zo doet het dat niet. Maar hij komt in alle zachtmoedigheid. Hij komt in alle nederigheid. Hij komt dus dan in die kleinheid van dat kind. Ja, op de aarde, wanneer het is die dit tot doel hebt. Ja, in ons is het ware dus dan verachtelijk. Dat je zegt, nou, moet die nou ons verlossen? Ja, is die nu in staat om ons van de zonde te verlossen? Dan is het toch nog te staan deze Christus. Die in de gestalte van een dienstknecht komt. Nog even weer het verschil, hè? Ja, ik gun het onze koning wel, hoor. Dat hij in een prachtig paleis woont. En ik gun hem wel de eer die dit ambt met zich meebrengt. En ik gun het wel dat die koninklijke onderscheiding bij ons eerbied wekt. En ik gun het hem wel dat hij schatten hebt en dat hij rijkdommen kent. En dat het meer is dan dat de mens dus dan in zichzelf heeft. Maar als ik dan kijk naar deze, dan verbaas ik mij. Hoe hij zichzelf dan ja, zelf vernietigd heeft. En hoe hij zichzelf dan klein gepaakt heeft. Ja, hoe hij dan als een kind op de aarde te komen. En dat hij dan deze lage staat gekomen is. En wat een verschil toch en met al die koningen. Waarmee hij dus dan koning de koning genoemd mag worden. En dat hij dus dan zo klein en zo gering ja, op de mensen komt. En dan ook de zoon des mensen is. En zoals die ons gelijk heeft te wezen uitgenomen te zonde. Maar dat hij toch rechtvaardig is. Deze lieve, lieve, dierbare koning. En welke dus dan wat gezond is. En welke hier in de peert gekomen is. Ja, om hier te behouden. Dus zijn koninkrijk op te richten. En te herstellen wat verwoest is. Denk maar aan de duivel. Ja, denk maar aan de duivel die deze peer tot de wind gewest heeft. Gedenk maar aan de duivel die dus de mens aan hem ontnomen heeft en die dan zelf God afgevallen is. Gedenk dan maar wat de duivel dus dan op het oog heeft. Dat is dus dan de eeuwige ondergang van u en van mij. Dat de duivel dus de vorst van deze wereld dus dan, u en mij. En niets liever dan zo haastig mogelijk in de hel wil zien. En u altijd en eeuwig dan zou willen beheersen. En u altijd en eeuwig zou willen kwellen. En eeuwig daar in die brandende pijn te brengen. Dat is wat de duivel wil. En daar staat dan tegenover wat Christus wil. Verloren zondaren behouden. En dat hij daar dus dan als een dienstknecht gekomen is. En dat er in dit herstellest waar dus dan ja in dit hier al eigenlijk is. En wat er in zijn geboorte dus dan gezegd te wezen van de heilige engelen. Wanneer dat Christus Jezus gekomen is. Om hier dan de mens dan weer ja te herstellen in de omgang met God. En de mens dan weer te brengen, terug te brengen uit de verachte bekering tot God. En dat is die dus dan door de zaligmakende arbeid en van de schuld hebt ontslaan. En dat is die behoudt het aan, ja, van alle zonde en ongerechtigheid. Dat wordt hier verkondigd. Wat hij dus dan in het kerstevangelie heeft willen uitdrukken. Dat is dan wat er hier in de praktijk dan gezegd is. Wat hier dus dan in het hele Oude Testament dus dan al duidelijk gemaakt is door de profeten. En dat hier dus dan aan het werken te zijn. En dat hier dus dan arbeid verricht om hier als een, ja, als het dit beeld mag genoemd worden, wat er in dit vers staat, als een herder de schapen, dat kun je ook in de kanttekeningen terugvinden, wanneer je dus dan gaat lezen, de kanttekeningen zo mooi en zo schoon erover hebben te spreken, dat het naar het verbod te wezen met Abraham en zijn vriend. Wat wordt het dan eigenlijk dan toch ook nog weer een keertje duidelijk dan, dat het dan over het kinderen ook gaat, wanneer het dus dan zegt dat hier in het verbond in Abraham, deze huizen, zaligheid is geschied, dan gaat gewoon door in het Nieuwe Testament, terwijl dat het een kind van Abraham was, niet alleen, zegt de kanttekeningen dan, vanwege de uitwendige bediening, ook van de uitwendige bediening, maar ook inwendig. Nou, ik denk dat kun je het ook weer even duidelijk zien, hoe de Heer dus dan over onderstreept, hoe onze kindertjes dan ook van de Heer ook aangenomen worden bij de doop. Dus, wanneer dit dan ook te vinden is, en dan zeg ik dus dan, wat doet hij dan? Hij is die grote herder de schapen, en welke uitging. En voordat hij uitging, kwam die. Nee, nou ja, in doeken gewonden, zeg hij dan. Herder kwam die, en staat hier ook zo in het woordje eerst, want de Zoon des Mensen is gekomen. Hij is gekomen, en hij is gekomen in deze wereld, en is gekomen in Bethlehem, hij is gekomen in het huis van Isaïe, hij komt dan uit het geslacht van David, hij is een zoon Abrahams, hij is een echte mens, echte mens, echte mens, niet schijn, maar hij is echt mens, en hij gaat uit dan om te behouden. Nou, daar zie je twee kinderen, hè, die gelijker is die dan de kanttekening aan had, die grote herder, die de verloren zoekt. Die 99 hebt te verlaten en die ene dan kom op te zoeken. En dat is in dit geval dan Zacchaeus. En dan zijn werk en arbeid te verrichten als een die dus dan ook de geneesheer is. En welke dus dan de medicijnen dan hebt te verstrekken tot u behoud. Nou, en dit is dan, ja, te zeggen over de geldwolf. Nou, kan natuurlijk nog wel meer. He, als je eenmaal het geld hebt, dan kun je natuurlijk ook met geld heel wat doen. En als hij dan zegt, die man die was rijk, staat er dus dan. En rijk dan betekent dus dan dat je aan geld genoeg hebt. En als je dan, want dat geld is het waar, dus dan in bezit hebt. En die macht van het geld aan je hebt te beheersen. Ja, wie zal je daarvan verlossen? En wanneer het is dat je verslaafd bent aan geld en een mooi en een schoon. En wie zou je daar aan verlossen? Wanneer het is dat je zondig bent, op wat voor manier dan ook zondig bent. En wie zou je dan kunnen verlossen? Dan Jezus alleen. Welke verslaving dan ook. Nou ja, ik denk, die man die zou dus dan eerlijk aan zijn geld te kunnen komen. En wanneer dat voor perkt. Maar hij staat zo niet bekend hoor, nee, als een afperser. Nou goed, ik weet het niet. Maar als ik dan dat commentaar dan zou kunnen nadezen, dan kan ik het wel weten. Dat zulke mensen als afpersend bekend staan, dus geen vrienden van het volk. Niet populistisch. Maar dan, als ik dan denk dat hij dan voor het volk op te wezen, dan komt hij dan dat volk niet alleen te verlossen, maar ook de afpersers. Dus dat kan, als je dan dus dan nog van de grote kijk ter wereld, die ze uitbuiten, corrupt zijn en wat dan ook, en ook nog, want dat hoort onder dat woordje zondaar. En er staat dus dan van het woordje zondaar, dat het een verloren zondaar is. Dus die verloren zondaar, die is echt verloren. Dus die bekering moet dan ook echt wezen. Dat kan niet anders zijn, want hij is echt, echt verloren zondaar. Er zijn er heel veel mensen dus dan die ook dan wel zeggen zondaar te zijn, maar het nog nooit geworden zijn. Maar deze is het dan tegelijkertijd dan ook geworden. Maar als je het dan nog niet bent, dan ben je het ook. Je kunt dat al wel snappen. Al heb je nou net leven geleid en je bent dan kuis of je bent zedig. Nou ja, dat zal niemand afkeuren. Maar de Heer zegt toch wel, hij zegt toch wel dat wij die zondaren zijn. En hij zegt niet, nou ja, dat kan de dominee ook zeggen. Dat hoor je dan in de preek ook. We zijn zondaren. We zijn zondaren mensen hoor. Goed onthouden dat we zondaren zijn. Maar ja, ze zijn geen verloren zondaren. Dat zijn ze zelf ook nog niet geweest. Nee, verloren zondaar en verloren zondaar en worden voor God. En wanneer ik dan kijk naar daar, dan zeg ik, dan moet hij die troon af. En dan moet hij uit die hoogte beneden komen. Dan moet hij als het ware dus dan uit die boom gehaald worden. Uit die hoge bomen gehaald worden. Nou, ik ga niet vergeestelijk hoor. Maar ik vind het wel gepast dat je dus dan zegt, we staan hoog genoeg. Hoog genoeg met onszelf. Nou ja, hoge ogen vernedert hij. En als ik dan kijk, dan is dat hoort eigenlijk dan bij dat bestaan van de mensen. Welke dus dan naar de kroon en de troon van God gegrepen hebben. Hoog en troon hoogstaande naar de troon van God. Dus als ik dan een keer al die despoten zit, dan denk ik, dat leeft ook in mij. Alleen ik heb geen macht, ik heb niet het bezit, ik heb niet het geld, ik heb niet het goed om dit waar te maken. Maar als ik daar de macht voor had en de kracht voor had, nou, dan ben ik net zoals elk een die in de hemel, op de aarde bekend staat bij de hemel, als iemand die dus dan alles aan zijn hand wil zetten, naar zijn hand wil zetten. Nou gaat het eigenlijk in het klein nou wel. Nou ja, Farao, die was van een groot volk. Nou ja, ik ben van een klein volk. Nou ja, die vreedaard van Nero, die had heel wat voor te zeggen, die luilak. En vreedaard. Want ja, van het eten en drinken, maar niet van besturen. En hij maakt iedereen aan de kant die hem zinde. Nou ja, ik dan kijk dus dat zo'n man er dan is. En dan zeg ik, kijk eens dan wat de mens dan is. Wat is het al diep gezonken? Wanneer je dan kijkt naar Hitler en kijkt naar de andere steden, die kijken niet op een mensenleven. Maar de Heer kijkt ook niet op een mensenleven om die te behouden. Dat is het grote verschil. Zij kijken dus dan niet op een mensenleven om te verderven en om te brengen. En de Heer die kijkt niet naar een mensenleven. Al was het dan maar één, dat verloren schaap, dat zoekt hij te behouden. Al was het dan die Zacchaeus, maar er waren nog meer tollenaars hoor. En welke hier dus dan voor bekeerd te worden, want die at met hen. Maar ook die ene, altijd bij die ene, daar is de liefde van de zaligmaker ook toe. Dus ja, misschien zit je in de kerk en dan zeg je, hey, ik ben van niemand geacht of van iemand geteld. En ik telt eigenlijk op mijn werk niet en ik telt in huis niet en ik telt in de kerk niet. Ik tel nergens voor. Maar hij telt je dus dan wel. Zie je wel? Als je zegt, ik sta overal buiten. Nou ja, dan kwam hij naar buiten. Hij kwam naar buiten voor die ene. Als je dan zegt, het kan voor mij niet meer, dan denk je, dan is het voor mij verloren. Nou, daar kwam ik dan net voor, zegt de Heer Jezus. Als je dan denkt, ik ben niet wijs en ik ben niet krachtig en ik ben niet sterk en ik heb niet iets vermogen. En ik kan niet zo goed praten, ik kan niet zo goed bidden, ik kan niet preken. Daar kwam hij nou net voor, want hij weet het wel. Ja, al heb je eigen nou afgekeurd. En dan ben je nou bang en ben je nou angstig en zie je nou de grote machten van de dood op je aankomen. Hij is degene die behoudt en hij is verlossend. Maar dat doet hij dan ook in de weg van barachtige bekering. Nou ja, dat moet ik toch zeker dan zeggen, wanneer het dan over dit gedeelte hebt te gaan. En je gaat het over de bekering van de mens. Dus zaligmaking, dat gaat dus dan in de weg van bekering, staat er dus dan. Je kunt dus denken, dus dat iemand te bekeerd te worden, die hij komt te verlossen. Die hij dus te zalig maakt en van onbekeerd te maakt, zalig. Zalig die onbekeerde. Nou ja, die onbekeerde bekeer dus dan. Ja. Hoe moet je dat nou in korte tijd nou proberen samen te vatten? Nou ja, dan ga ik dus dan bij een mens vandaan. Eerst maar kijken, bij de mens vandaan. Niet denken dus dan dat ik te bekeerd ben. Nabootsen de bekering. Nou, eigenlijk kun je dat toch heel makkelijk zeggen. Wanneer ik dus dan in het huisgezin heb op te groeien, dan zul je van de kinderen terugvingen dat zij op hun vader of op hun moeder lijken. En dat ze ook op die manier dan doen. En dan heeft dat eigenlijk dan ook wel een bepaalde beïnvloeding. Dan komt het van de vader. Of van de moeder. Daar kun je eigenlijk, ik heb gisteren nog een stukje gelezen van Lydius. En ik denk, ja, wie die Lydius kwam ik wel eens tegen onder de oudvaders. Maar er schijnt er heel veel te wees geweest te zijn. Vader had soms 3 predikantenzonen. En vader, een hele gestacht waren. Ik weet niet hoeveel Lydius dan te vinden, die predikanten waren. Ik denk, nou ja, zijn die nou van God geroepen of komt dat nou door hun vader? Als ik nou gewild bijvoorbeeld, dan had ik in mijn opvoeding van de kinderen allemaal mijn zonen tot domineetjes kunnen maken. Dat had me echt gelukt. Maar ik weet wel dus dat de Heer dus dat predikanten roept, dat hoef ik niet te doen. He, dus ik heb mijn kinderen wat dat betreft nooit geen domineetjes willen maken. Want God maakt dan zelf zijn knechten en hij roept ze dus dan. Nou ja, dat betekent dus dan door beïnvloeding. En zo kan ik dan ook spreken over de bekering. En dan kun je dus dan van de bekering ook bekeerde mensen maken. Welke dus dan door de bekering is en niet van God bekeerd. Dat is het. Dat is het eerste eigenlijk dus dan. Nou, daar gaat het hier dus dan om. En als je dan denkt dat iemand dus daarna bood, dan kun je dus dan, ja, eigenlijk, kijk maar, de wereld heeft zijn idolen. Als ik dus dan kijk op de slaapkamers van kinderen, dan hangen er daar dan zo'n spotsterren en andere vrachtwagens en andere voetbalstellen en andere popsterren. En dan zeg ik, kijk eens dan, dat lijkt hij dan een beetje op en zo doet hij dat dan. Imiteren. Nou, dat heb je dus dan ook wel wanneer de playback is, weet je wel. Je bent aan het spelen, maar het is geluid van een ander. Je bent aan het spelen, het is net of jij de gitaar speelt, maar er staat een bandje op. Nou, dat is imiteren, naspreken. Ouder noemde dat papegaaien. Overnemen wat je eigen niet is. Papegaaien. Salomo had papegaaien en pauwen. Pauwen die pronken met veren van een ander. En als je de achterkant kijkt, dan is het verschrikkelijk lelijk. Lijkt mooi, het is schijn. Die pauw op apen, heb je ook nog genoemd, apen. Nou ja, goed, al die beelden nemen. Maar het is dus thuis, Salomo dus dan die dingen had. Welke dus dan ook kunstjes uitvoeren. Nou, zo is het dan ook in het kerkelijke leven. Dan worden wat kunstjes uitgevoerd met onechte bekeringen. Ik zou bijna de voorbeelden noemen, niet hier hoor. Maar dan zei over te over, ja, wat de mens over die bekering denkt. Nou ja, de echte dus dan, die komt dus dan niet door... Nou, deze bekering is dus dan niet uit een boekje, want anders klopte het eigenlijk niet meer. Deze bekering is dus eigenlijk dan niet zo speciaal, systematisch eigenlijk, want dan klopt die bekering niet echt meer. Als je nou kijkt dus dan naar de orde dus dan die de mensen dus van de bekering maakt, dan valt deze bekering totaal uit de toon. Want je vindt eigenlijk helemaal niks van berouw. En je ziet zo dat de Heer dus dan in één keer komt te roepen. En dat er in één keer dus dan tot geloof gebracht is. En dan kun je dus dan zeggen, nou ja, wat voor bekering is dat dan? Als het niet in de Bijbel stond, dan geloofde ik er niks van. Ja, maar die nou dus dan zegt, die in de Bijbel kan, die gelooft bijkans en de anderen niks meer. Van die bekeringen. Wij lezen dus dan een echte bekering. Dat betekent dus dan waar Christus staat. Oh, dat is ook alweer fout. Want er komt één keer Christus die komt voor de dag. Dat is nog veel te vroeg hoor. Dat kan echt niet hoor in ons systeem. Dan begint het niet met Christus hoor. Daar moet je echt niet op rekenen. Ja, mijn Bijbel zegt het dan. Heb jij dan een andere Bijbel dan? Dat is dat Christus gevolgd wordt. Nou ja, direct dan maar. Ik kreeg nog een paar vragen de laatste keer dan over de bekering dan. Ja, in deze zin. Ja, zoals bij Paulus, dat heeft maar 3 dagen geduurd. En bij die moordenaar was het maar een moment. En bij Zacchaeus was ook alweer zo'n geval. Wanneer de Heer komt en hij roept en hij spreekt en je volgt hem. En dan heeft het gewoon te gebeuren wat hij wil. Door het machtwoord dat hij heeft te spreken. De echte bekering. Nou ja, daar valt nog wat van te zeggen. Maar het is natuurlijk dan wel heel wat. Als je zegt, Christus hebt gezegd. Of mijn vader zegt het. Of mijn moeder zegt het. Of de buurman zegt het. Of een kind. En zelfs een kind van God. Of de dominee zegt het. Nee, hij heeft zelf van getuigd. In deze huizen is zaligheid geschied. Dat hij dus dan een zoon Abrahams is. Kijk, dat zegt Christus allemaal. Die in de voetstappen van Abraham niet eens liep.
Want hij was een tollenaar.
Maar die het toch was, krachtens verkiezing. En niet dan ook in de toebrenging van hem werd geroepen door het machtwoord van Christus. Kom uit die boom, kom uit die boom. De roeping Gods. En die dan tegelijkertijd dan niet tot de zaligheid is geworden door het geloof in Jezus. En hij had, ja. Nou ja, bij wie die bekeerde die klopte, die zei, hij is tot de zondaar ingegaan. Ja, weet je dat dan niet, dat hij dan om de zondaren kwam zalig te maken, dan gekomen is in deze wereld en hier in de gestalte van een dienstknecht kwam en hier met groot statuur de mensen afstoten, maar ja, werd als zij uitgenomen de zonde, omdat ze in hem de verlossing vinden.
Nou, dan moet ik wel naar mijn derde gedachte over, hoor, dus. Nodig. 26 vers 8. Waar blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemel koning, die u ter ere hebt opgericht. 26 vers 8. Laatste gedachte, dan willen wij naar de personen nog even kijken, proberen te kijken zonder al te veel uit te wijden. Maar die Zacchaeus, daar kijken we eerst maar even naar. Naar de tekstwoorden moet hij dus dan die verlorene zijn. Je kunt dan vragen aan, je zou kunnen afvragen, wist hij het zelf ook? Nou, hij is er wel achter gekomen, dat wel. Maar anders weten we het nog niet eens. Dan geloven we het nog niet eens dat we verloren zijn. Dus de Heer zegt dus dan van Zacchaeus dat hij een verloren zondaar is. En ik vraag mij dus af of hij het zelf ook wist. Maar ik zeg dus tegelijkertijd dus dan dat God hem eraan ontdekt heeft. Dat kan niet anders. Net zo goed als hij aan de zaligmaking ontdekt is. Hij weet, hij heeft geleerd een zondaar te zijn. Als ik het probeer aan te tonen uit de Heilige Schrift, dan zeg ik, nou ja, het komt goed uit dat hij in die boom zit. Het komt goed uit dat hij in die boom zit, want doordat ik naar die boom kijk, dan zie ik wel dat die boom onvruchtbaar is. Dus de man die erin is ook. Want de mens die dus dan, die boom, die kwade boom, die kan geen goede vrucht voortbrengen.
Dus als ik naar de... Ja, nou kom ik naar die boom te kijken. Dan denk ik, nou, er zitten misschien wel of niet vruchten aan. Maar als ze dus dan wel eraan zitten, zijn het kwade vruchten. Nou, er zit er eentje, dat is Zacchaeus. En als ze er niet aan zitten, dan is het ook Zacchaeus. Want wij zijn allemaal van die onvruchtbare vijgenbomen die de Heer eigenlijk zou moeten vervloeken. Nou ja, eigenlijk zou moeten vervloeken of vervloekt zijn. Want in Adam zijn wij onder de vloek. En dus dan met het vervloeken gaat het alleen maar over een herhaling, een onderstreping over het vervloekt zijn. Dat worden we dan niet, maar dat zijn we al. Nou ja, als je dus dan, als je daar in die boom dan zit. Nou ja, hoe vaak is er dan dus dan niet aan die boom gearbeid? Nou ja, dat staat dan niet beschreven, maar als je dus dan in Israël dus dan arbeid verricht hebt, dan kan het mij toch eigenlijk toch niet ontgaan. Ook al ga ik dan niet meer naar de kerk, of zit ik dan de bank te beheren op zondag en heb ik de winkels dan open in Krimpen, dan kan het me toch niet gaan ontgaan dat God nog een kerk hebt en dat God nog een woord hebt en dat er nog kerk gehouden wordt en zo, dat er nog arbeid aan ons verricht is. Was je ook op die vergadering? Heb je ook gehoord wat ze daar zeggen, wethouders en burgemeesters en wethouders en nieuwe raad? Hebben jullie het dan niet geweten? Doe je die winkels dan zomaar ongewaarschuwd open? Nee, toch zeker? En kun je dan denken dat hier dus dan die winkel open, dat hier geen kerkmensen zijn? Refo's noemen ze dat toch? Dus ga je dan tegen beter weten in of ga je dan niet tegen beter weten in? Wij gaan tegen beter weten in. Dus dat is bij Zacchaeus is dat ook zo, gaan tegen beter weten in. Ondanks alle waarschuwingen die naar hun toegekomen zijn en naar mij toegekomen zijn, tegen beter weten in. Hielp het? Ja, we luisteren wel naar jullie hoor, maar hielp het? Nee. Gewoon doorzetten. Nou ja, dan kun je er toch op rekenen dus dan dat die boom omgehouden wordt. Want die pijl die ligt toch aan de wortel de boom. Maar daar kun je toch op wachten. Hoe komt het toch dat het nog niet gebeurd is? Nou ja, omdat de Heer zo langmoedig is. Draag tot toorn. Geen lust heb in de dood in zondags. Daardoor, dat was die oorzaak dus dan. De derde gedachte, weet je het nog? De oorzaak van de zaligmaking. Laat hem dit jaar er nog staan. Laat hem dit jaar nog staan. Dat is het tweede jaar al. Laat hem dit jaar nog staan. Derde jaar. Laat hem dit jaar nog staan. Vierde jaar. Hoeveel waarschuwingen heb je al gehad? Jaar aan jaar. En ik. Laat hem nog staan. Nou ja. Dus oorzaak. God is zo langmoedig. Maar ja, als hij nou heel Krimpen in één keer onder het vuur brengt, dan zitten er ook nog mensen bij die nog bekeerd moeten worden. Bijvoorbeeld een Zacchaeus. Oh. Dus daarom is het ook nog niet gebeurd. Ja, dan moeten denk ik toch nog wel een paar bekeerd worden, denk ik. Oh, is dat de oorzaak? Nou ja, noemt u nou eens de belangrijkste oorzaak. Nou, die speelt zich dus dan buiten onszelf af. Nou gaat het niet meer over Zacchaeus, dat kunt u ook zo niet lezen, maar dan gaat het over die zoon des mensen. En wat heeft die zoon des mensen nu gezegd, voordat hij op de wereld kwam? Vader, laat mij naar die wereld afreizen. Laat mij naar die wereld afreizen. Want ik wil niet dat die verloren gaat. Die. Nou ja, u gaat nou eens eventjes verder. Nou ja, dat kan niet, want dat kan ik niet vertellen. Dat die zalig maakt. Oh, al de uitverkorenen dus. Al de uitverkorenen dus. Dus, hij komt naar de wereld dan om zalig te maken, de uitverkorenen. Nee, dat staat er niet. De verlorenen. Bent u dat? Dus hij zegt niet, laat dat maar voor mij. Laat dat nou maar voor mij die uitverkoren is. Maar de verloren die verloren is. De verloren zoon. Vader, ik wil niet dat die verloren zondaar in het verderf nederdalen. Want gij hebt ze mij gegeven. Dus ik wil, Vader, die redden. En dat door mijn zaligmaking. Wilt u me heen zenden? Ja, zoon, dat is goed. Met eerbied gesproken. Maar, daar moet je wel de straf voor ze dragen. Daar moet je wel die gerechtigheid uitvoeren waarin hij, die zondaar, de eeuwige dood verdient. Dan moet u wel, mijn lieve zoon, de dood sterven. Dan moet u wel zijn schuld die hij gemaakt heeft aan mij betalen. En dan moet u wel met uw eigen bloed doen. Dan moet u hevig omlijden. Dan moet u de dood sterven. De slaventood en de vloektood en de toren van God dragen. Nou, bedenkt hij zich daar nou? Ik denk wel eens vaak als het nou bij ouder wordt aan de dood. En ik zie dat dan ook wel. Dan denk ik, dat is toch wat er deins ik voor terug. Daar ben ik bang voor. Dat geeft mij vrees. En dat ik dan hier mijn zonde zie, terwijl ik belast mijn conscientie, hoe ik met die duiten aan het werk geweest ben en hoeveel heb ik van die armen niet afgezet. En het staat allemaal in het gerichtboek van God opgetekend en mijn geweten die klaagt mij nu aan. Hoe moet dat nou toch aan de kant? Ik weet het niet. Maar Christus weet het wel. Hij zegt, daar kom ik voor. Daar wil ik voor komen. Ja, Vader, maar dat wil ik dan doen. En hoe dan? Ja, weet u dat dan niet? Jawel, maar ik wil toch eentje zeggen. Daar moet u mens voor worden. Daar moet u mens voor worden. En dan moet je daar naar Bethlehem gaan. Want daar is het huis van David. Daar. Dan heb ik een paleis voor u klaarstaan. Nee, die stal, die krib. Nou, dat is mij te gering hoor. Dat is mij te gering, zou ik zeggen, want ik durf me niet in te mengen. Maar dat zou ik dan zeggen, het is mij te gering. Maar Christus zegt niet, het is mij te gering. Het is goed, Vader, om uw wil te doen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterven. Hij stemt er totaal en volledig op alle beding en voorwaarden op in. Dat is de achtergrond. Dat is de oorzaak. Dat is de reden. Dat is eigenlijk wat aan de zaligmaking vooraf gaat. Dat is wat er aan de bekering van een mens vooraf gaat. Dat is wat er aan de geboorte van een mens vooraf gaat. Dat is van eeuwigheid. En wat van eeuwigheid is, dat wordt geteld. Wat van God geteld is, telt. En dat gebeurt hier en dat wordt uitgewerkt in de bekering. En maakt hij dus de man zalig door het geloof in Jezus. Terstond, zodra, wanneer hij gelooft. Kijk, daar staat het, met blijdschap. Met blijdschap. Ja, maar die zonde dan, verzoend. Ja, maar Christus was het toch niet? Ja, maar hij maakt zalig op grond daarvan. En hij deelt het mede. En dat maakt zo blij. Wat een vreugde. Om Jezus zo te mogen ontvangen in uw huis. En dat er in dit huis van uw hart zaligheid geschiet. Het is dat Jezus het gezegd hebt. En houd daar nou maar aan vast hoor. Het is geen bekering uit een boekje. Het is niet een bekering volgens systeem. Het is geen bekering volgens afspraken. En wat we van elkaar overnemen en wat we van elkaar zeggen. Maar dat is wat God zegt. Amen. De lofzang van Simeon. En daarvan het eerste vers.
Zo laat gij, Heer, uw dienstknecht, uw knecht gaan, naar woord hem toegezegd, thans in heen en vrede. Nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt gezien heeft op zijn beden. Eerste vers van lofzang van Simeon. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heeren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.